denken dat toen aan het bidden waren, zijn mensen vandaag die echt gebukt gaan om financiële zorg. Je maakt je zorgen over de toekomst. Je maakt je zorgen over hoe het moet. En zoals we net zongen, but yours is the kingdom. Yours is the glory. En ik wil de naam van Jezus over je leven uitspreken. En dat Hij ook de voorziener is. En dat Hij zal voorzien ook in je financiële situatie. Op wonderlijke manieren wegen zal brengen. En dat de zorg over je leven af zal gaan nemen. En je klem zal zetten. En je bij de keel zal kunnen grijpen ieder moment. Maar ik bid ruimte over je financiële situatie. In Jezus' naam. En als dat voor jou is, wil ik je gewoon uitnodigen op de plek waar je bent. Jezus, ik ontvang uw naam over mijn leven. Ik ontvang uw naam over mijn financiële zorg. Heer Jezus, zo spreek ik uw naam uit over elk leven op dit moment. Yeshua. En in die naam is alles. In die naam is geborgenheid, liefde. In die naam is kracht, in die naam is glorie, in die naam is overwinning, in die naam is genezing, in die naam is herstel, in die naam is geborgenheid. En ik spreek het uit over je leven. En vanuit die naam spreken we, net zo mooi gezegd, spreken we tot de storm in jouw leven. Hey, maar deze storm is ondergeschikt aan de naam van Jezus. En als er stormen zijn in je leven, nodig je uit om als het ware je hand als het ware op te heffen en zeggen: Jezus, ik spreek uw naam uit boven mijn storm. U bent groter dan mijn storm. U bent groter en ik ben van u. Ik ben van u. En zo zet ik de kracht van God over je leven vrij. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ga met u spreken vandaag over het thema God is zo groot als... puntje, 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 puntje. En we geloven dat God groot is, toch? En toch is dit niet altijd. God is groot. En toch, en dat klinkt misschien raar, hebben wij ongelooflijk veel invloed op hoe groot God is. Dit klinkt misschien raar, denk je, ga je richting een dwaling? Ik denk het niet. Maar God is zo groot als. God kan enorm groot zijn en tegelijkertijd soms zo klein in ons leven. Lijkt het alsof die zo ver weg is, zo klein. Dus we hebben enorm veel invloed op hoe groot God is. God is zo groot als. En als eerste heeft het te maken met ons kijken. Hoe wij kijken bepaalt hoe groot God is. En dit stukje staat niet op de beamer, want dat kwam net tijdens de aanbidding, dus die tekst staat er niet in. Maar als u Bijbel bij u heeft of uw telefoon, zoek even op met mij met Marcus 6. En dat is een raar stukje in de evangelie. Waar Jezus eigenlijk teruggaat naar zijn home, naar zijn stad waar hij vandaan komt, naar Nazareth. En dan zien ze hem aankomen. En hoe wij kijken bepaalt hoe groot wij God zien. Wij bepalen vanuit onze blik hoe groot wij God vinden. Dat heeft invloed op hoe groot God is. Wat staat er namelijk? Als zij dan Jezus zien komen, Jezus, de Zoon van God, die mensen geneest, die op aarde allerlei wonderen doet. Wat zou er bij u gebeuren als Jezus hier letterlijk binnenkwam? Dan val je toch helemaal stil, of niet? Ik weet niet eens of we nog zouden kunnen aanbidden. Ik denk nog, gewoon dat gevoel dat je, wow, de Zoon van God stapt hier binnen. Dan moet je opletten hoe deze mensen kijken. En dan even met die twee streepjes in gedachten tussen big en small. Hoe zien zij Jezus? Er staat er in vers 3. Is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Ik denk dat er in het kort eigenlijk staat, hij denkt te groot over zichzelf. Ze vonden hem een beetje arrogant zo. Zo van, nou zeg, wie denkt hij wel niet dat hij is? Het is toch maar een timmerman. Hij is niet zo groot. Het is maar een timmerman. Dus eigenlijk in plaats van te kijken naar de Zoon van God, die zo groot en machtig is, wat zien zij? De zoon van een timmerman. In hun ogen was hij klein. Terwijl in werkelijkheid natuurlijk mega groot is, maar in hun ogen was hij klein. En dan is het opmerkelijk wat er gebeurt. En dat vinden we soms best een moeilijk stukje. Want dan staat er in vers 4, en Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken die de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. De manier waarop zij Jezus zagen, bepaalde ook hoe groot hij kon zijn in hun midden. Dit vinden we een moeilijk stukje, want dit stukje is soms ook in extreme misbruikt. Maar we kunnen het niet wegstrepen. Er is dus iets dat de manier, de kracht die wij God toedichten, bepaalt ook wat hij wel of niet kan doen. Dit heeft niet te maken met geloof proclameren, wel of geen geloof hebben in genezen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe zie jij God? Zij zagen een timmerman. Zie ik alleen een God die van me houdt? Of zie ik een God die de God van de hemel en de aarde is, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest, bij wie alles mogelijk is, zelfs als ik het nog niet zie, of niet zie gebeuren, hij toch veel groter is dan de realiteit die ik soms waarneem. Zie ik hem zo groot? Of zie ik hem zo groot? De manier waarop wij kijken naar Jezus, de manier waarop wij hem zien, bepaalt ook hoe groot hij kan zijn in ons leven, in onze gemeente, in onze tijd vandaag. Dat is gek, hè? Dat God laat zich dus op een bepaalde manier ook binden aan de ruimte die wij hem geven. En de manier waarop wij kijken. Dit vinden we lastig om over na te denken. Maar ik denk dat het mega belangrijk is. Als wij geloven dat hij iets niet kan, laat dit stuk zien, heeft hij eigenlijk ook niet de ruimte om het te doen in ons leven. Dat is iets anders dan te zeggen, als ik geloof dat hij het kan, gebeurt het altijd. Dat is niet wat ik zeg vandaag. Dus keer hem niet helemaal om. De manier waarop wij kijken bepaalt wat hij kan doen. En in zijn thuisstad kan hij dus, nou, ik vind het wel al heel wat, slechts enkele zieken genezen. Ik zou het ervoor doen. Maar in de bediening die hij had, was het slechts zo'n stukje in wat daar buiten gebeurde. Op andere plekken zagen mensen hem aankomen en zagen Jezus aankomen, de profeet. Wow, en ze hadden geloof en verwachting. Ze zagen hem als groot. En hij kon zich ook groot manifesteren. En in zijn thuisstad zien ze hem als klein. En hij kan zich eigenlijk ook maar klein laten zien. Hier is iets belangrijks voor jou en mij om mee te nemen vandaag. Het kwam echt net tijdens de aanbidding in mijn gedachten. Dat God zei, hier moeten we met elkaar mee aan het werk. Hoe groot kijk ik naar hem? Dat is iets anders dan kijken naar de realiteit. Bepaalt de realiteit hoe groot God is? Of bepaalt wie hij is, hoe groot hij is. Bepaalt wat ik niet zie gebeuren, hoe groot God is. Of bepaalt hoe groot God is, wat ik geloof uiteindelijk in de realiteit ook zichtbaar zal gaan worden. Waar is mijn blik op? Dus als eerste hoe we kijken. Maar daar eindigt het niet. En nu ga ik naar wat ik wel voorbereid had. Marcus 10. Want de eerste was kijken, die ik net noemde. De tweede is, God is zo groot als de ruimte die wij hem geven. Dus niet als eerste hoe we hem zien. En de tweede, de ruimte die we voor hem maken. En dan komen we in Marcus 10, het verhaal van de, ze zeggen de rijke jongeling. De Engelse versie zegt de rich ruler, de young ruler. Dus iemand met aanzien, iemand met een goede baan, goede carrière. Die komt bij Jezus en dan zegt hij, en toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Het lijkt in deze tekst alsof deze jonge man het alleen maar heeft over het eeuwige leven als ik straks doodga. Maar eigenlijk gebruikt hij een term die breder is dan het eeuwige leven als ik straks doodga. Want het staat eigenlijk bij eeuwig leven, staat eigenlijk, heren, hoe ontvang ik een blijvend leven? Hoe ontvang ik een leven wat voor eeuwig, en het woordje betekent eigenlijk ethisch, betekenisvol en vol is? En dat begint nu. Dat is niet straks pas als je doodgaat, maar hoe kan ik vanaf nu af aan, tot in eeuwigheid, ethisch, blijvend, betekenisvol en volheid van leven hebben? Hoe komt hij op die vraag? Ik denk simpelweg omdat hij het in Jezus ziet. Je gaat aan iemand iets vragen om te krijgen als diegene ook iets heeft. Toch? Dat je denkt, hey, wat jij hebt, wil ik ook. Dus blijkbaar dacht hij, ik verlang naar een betekenisvol, vol leven, ethisch en blijvend voor eeuwig, wat voor eeuwig is. En ik zie het in hem. Hij heeft het. Dat wat hij heeft, wil ik ook. En eigenlijk zegt hij, hoe kan ik mijn leven inrichten? Wat kan ik doen om dat te krijgen? Dat stukje. En op die manier gaat hij naar Jezus toe. Hij ziet wat Jezus doet. En dan noemt Jezus als eerste de geboden. En dan zegt die man, ja, dat heb ik gedaan. En ik denk dat Jezus dat niet deed omdat hij daaraan twijfelde, maar dat hij eigenlijk aansloot bij deze man. Deze man denkt in regels. Als ik het precies allemaal doe en dat het klopt, dan kom ik er wel. En dan zegt hij, ja, dat heb ik ook gedaan. En dan vers 21, we gaan verder lezen, staat er. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem uw kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen. Wat ik zo mooi vond, is dat er als eerste staat, en Jezus kreeg hem lief. Er staat niet, en Jezus dacht, hij heeft het goed gedaan. Hij doet het goed, hij volgt de regels goed. Nee, Jezus pakte eigenlijk precies die andere laag en Jezus kreeg hem lief. Hij ziet zijn hart ergens. En dat hart raakt hem. En eigenlijk wat hij ziet bij deze jongen is dat hij denkt, hij leeft in allerlei regels, maar je leeft niet in relatie. Je leeft bij alle regeltjes over hoe het precies moet, maar je mist de relatie. Je mist één zijn met God. Je mist de relatie en het contact met God om uiteindelijk God te laten zien in deze wereld, die volheid van leven te hebben. Want hoe leefde Jezus? Hij deed wat hij de Vader had zien doen. Hij leefde in eenheid, in relatie met God. En hij ziet dat deze jongen dat mist. Hij zegt, je leeft in regels en niet in relatie. Maar weet je wat de ellende is? Relatie kost je altijd iets. Relaties kosten je iets. Want als je van iemand houdt, dan kost het je iets om die liefde vorm te geven. En het is onzin om te zeggen dat het altijd leuk is dat het je wat kost, toch? Of zeg je, alles wat het in mijn relatie kost, is altijd leuk. Ik vind het nooit erg om wat te offeren voor de ander. Het is altijd fijn, want je weet wat je ervoor terugkrijgt. Ja, dat zijn de mooie dingen. Maar, en dat is zo. Maar er zijn ook momenten. En een relatie kost je soms ook op bepaalde momenten wat, dat het even niet zo leuk is. En later pas terugkomt. Later pas die diepte geeft. Relaties kosten je iets. Ze leveren je altijd veel meer op. Maar niet altijd in het moment. En daar is de ellende. Wij leven in de instantgeneratie. Dat heb ik alweer eerder gezegd. Langer dan 5 minuten wachten bij de McDonald's vinden we irritant. Toch? Denk, wat een lange rij hier. We willen iets en we willen het nu. We willen bestellen en we willen het vanavond nog binnen hebben. Dus we zijn heel erg gericht op hele snelle behoeftebevrediging, noemen we dat dan in de economie. We willen heel snel dat wat we willen, dat binnen is. Maar In relaties werkt dat niet zo. In relaties kost het soms even en kost het je eerst wat en levert het daarna wat op. En Jezus ziet deze man en hij ziet dat hij wil. Maar zijn vraag is, kun je ook de stap maken? Kun je ook de volgende stap maken, dieper de relatie in? En Jezus zegt dan, één ding ontbreekt je nog. Volg mij. Het is heel vaak wat we zeggen, ik wil Jezus volgen. En ik wil achter Jezus aangaan. Maar dit was niet het eerste wat hij zei. Er ging iets aan vooraf. Hij zegt namelijk, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Als ik hier zou vragen, wil je Jezus volgen? Dan hoop ik dat de meesten zeggen, ja dat wil ik. Anders is het toch een beetje de vraag wat je hier doet. He, dus zonde van je zondagmorgen. Als je zegt, nou ik wil Jezus eigenlijk niet volgen. Maar ja, ik had toch niks anders te doen. Dus hier zit ik maar. Dan hoop ik dat je zegt, ik wil Jezus volgen. Maar wat als ik wel zou zeggen, prima, het mandje gaat rond, autosleutel erin. Als je Jezus wil volgen, leef je autosleutel in. Dan gebeurt er iets, denk ik. Of sommigen denken, ik heb zo'n oud barrel, alsjeblieft. Je mag hem hebben. Sommigen denken, gelukkig ben ik op de fiets. Hoef ik niks. Maar voordat volg mij, vraagt Jezus iets wat het kost. Gaat het zozeer bij Jezus omdat we geen bezit mogen hebben? Ik denk dat de diepste vraag van Jezus aan deze jongeling was, is er ruimte voor mij in je leven? Of zit het vol? Als je mij wil volgen, moet je ook plek maken in je leven. Als je achter mij aan wil gaan, moet je ruimte maken. God is zo groot als de ruimte die wij voor hem hebben. Als wij willen dat God werkelijk groot wordt in ons leven en groot wordt in onze gemeente en groot wordt in kracht, zullen we ook ruimte voor hem moeten maken in onze levens om te werken. En dat is wat Jezus tegen deze jongeling zegt. Hij zegt eigenlijk, je leven zit zo vol met alles. Met al je bezittingen, maar alle dingen waar je mee bezig bent. Er staat eigenlijk dat hij een leider is, dat hij iemand is die carrière gemaakt heeft. En Jezus zegt, hey, je leven zit zo vol, maak ruimte voor mij. Als je werkelijk dat leven wil hebben wat ik heb, maak ruimte. Dan moet je opruiming houden. Dan moet er ruimte komen, want ik pas er eigenlijk gewoon niet bij. Ik pas er niet in. Als er even wat over is, kan ik er misschien bij. Maak ruimte. En ik denk dat het ook een appel is voor de tijd van vandaag. Als we werkelijk willen dat God groot is. God is zo groot als de ruimte die we voor hem maken. Ik weet op het moment wat het is om ruimte te maken. We zijn hard aan het klussen in Veerle, de nieuwe huis. Weet u wat een ruimte wij straks hebben thuis? Echt gewoon ongelooflijk. Het was al vol met Veerle de spullen. Het Veerle bakt, hele voorzolder stond vol met spullen. Maar het werd nog erger. Er stonden op een gegeven moment extra eettafels in onze woonkamer. Eetstoelen in dozen. We zaten tussen de dozen in onze woonkamer. Omdat ze de sleutel nog niet had, maar dacht, ik koop het wel alvast. Dat soort dingen. Was nog even gedacht dat misschien zelfs de hele bank onze kant zou komen. Dat hebben we tegengehouden. Gelukkig hebben toen Marjolein Hans zich even opgeworpen. Maar de bank die kwam nadat de sleutel er was. Maar weet u wat een ruimte wij maken? Heerlijk, al die zooi de bruid, veer erbij. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik zeg wel eens, ik vind het 100% leuk dat ze op zichzelf gaat. En ik ga er 100% missen. Allebei. Maar ineens is er weer ruimte. En ik denk dat er soms in ons leven, dat we zeggen, Jezus, ik wil u volgen, maar dat er zoveel dozen, spullen, activiteiten en dingen staan, dat het de vraag is of God er wel bij past. Of God er wel tussen past. Hij zegt dan ook, maak ruimte. Neem je kruis op en volg mij. Maak ruimte om mij te volgen. Weet je, als deze man alles verkocht, creëerde hij niet alleen dat zijn bezittingen weg waren, maar hij creëerde ook tijd. Hij creëerde ook tijd om Jezus te volgen. Mijn vraag is, heb je tijd om Jezus te volgen? Of zit je tijd vol? Heb je tijd om achter hem aan te gaan? Of zit je tijd vol? Jezus gaat dan verder. Want hij spreekt dan daarna met zijn discipelen, die zien dit gebeuren. En dan zegt Jezus, maar Jezus antwoordde opnieuw en zei, kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Dat vond ik als kind altijd zo'n fascinerende tekst, weet je. En dacht ik, ja, dan prop je zo'n kameel door het oog van een naald, dan heb je een soort gehakt, weet je wel, hou je dan over. Dat echt, misschien is dat wij lekker kamelen gehakt, ik weet het niet. Sorry vegetariërs onder ons, maar dat is niet helemaal hoe het gaat. Naast de grote poort was ook een klein poortje, dat noemden ze de oog van de naald. En met heel veel moeite kon je daar misschien een kameel doorheen krijgen, maar dat was redelijk moeilijk. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei, bij de mens is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En dit is waar, hè? Petrus liet alles achter. Zijn boot vol vis. Zijn pensioen. Zijn bezitting. Hij liet het achter en volgde Jezus. Ging achter Jezus aan. Deze discipelen wisten wat het was om de prijs, niet alleen van bezitting, maar ook van tijd te maken. Zij maakten tijd en ruimte voor Jezus in hun leven. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. En Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie. Of hij ontvangt het honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders, zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste. Vind je die laatste tekst niet een beetje vervelend? Het begint best leuk. En hij ontvangt honderdvoudig terug, nu in deze tijd, huizen, lekker. Broers, zussen, ook leuk. Moeders, kinderen, akkers. Er staat ineens zo'n rotwoordje, met vervolgingen. Oké. Die voelt niet echt lekker in het rijtje, toch? Maar hoort er wel bij. Oké. Viel me gewoon even op. Jezus zegt over rijkdommen bezitten. Wij denken dat het hier alleen maar over geld gaat. En in de oudheid is het soms ook gebruikt als dat je geen bezit mocht hebben en mensen zichzelf heel arm maakten en dat dat goed was tegenover God. Maar dat is niet helemaal waar het om gaat. Er staat in het Engels namelijk, who trust in riches. In het Nederlands staat er alleen maar rijkdommen, zij die rijkdommen hebben. Maar in het Engels staat er, they who trust in riches. Dus die hun fundament in hun rijkdom vinden, hun levensbasis, dat wat, waar ze helemaal van uitgaan, waar ze alles voor geven. Jezus zegt, dat is niet wat goed is. En het woordje rijkdom wat er staat, is crema, niet chroma, crema. Ja, dat is een leuk Ezelsbrug, onthoudt u dat allemaal? Heb ik ooit geleerd in de opleiding, je moet even wat gek zeggen en dan onthoudt iedereen daarna, oh dat was de chroma preek. Oh ja, het ging over crema, rijkdom, en dan weet iedereen weer waar het over gaat. Crema. Rijkdom, weet u wat rijkdom en crema betekent? Alles wat waardevol of nodig is, een ding, een event, iets wat je bezighoudt. Dus alles wat je waardevol vindt, belangrijk vindt, wat je bezighoudt, waar je je tijd aan geeft. Jezus zegt dus, als er andere dingen zijn die je waardevoller acht dan mij te volgen, die boven het mij volgen staan, de keuzes die je maakt die boven het mij volgen staan, die staan in de weg. Dus het gaat niet alleen maar om geld. Zodat je kan zeggen, hey, de mensen met een Tesla hebben een probleem, maar met mij zit het wel goed. Nee, Jezus zegt, alles wat jij rijker vindt dan mij volgen, wat je belangrijker vindt dan boven mij, dat is wat in de weg staat. En dat is wat je dan soms achter moet laten. Zoals Petrus zijn boot achterliet. En zegt, hey, ik moet ruimte maken en ik moet tijd maken voor Jezus. En Petrus zegt dan ook vaak, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus zegt dan, het principe van honderdvoudig terug ontvangen, vraagt eerst om ruimte maken. En dat is een spannende. Want vaak heb ik het liever eerst voordat ik iets anders weggooi. Kent u dat? Dat je denkt eerst binnen, dan iets weggooien. Maar het principe van ontvangen in het koninkrijk is soms eerst verliezen. Eerst te durven loslaten. Eerst te laten gaan. En dan dat God kan bewegen in je leven. En dat vinden we hier in het Westen ontzettend moeilijk. Want we willen zo graag grip hebben. En het mag ons nooit zoveel kosten. Durven we te gaan loslaten, achterlaten, alles wat in de weg staat. En ruimte maken. En mijn vraag vandaag, voordat ik naar het laatste punt ga, is waar moet je ruimte maken voor het komende seizoen? Waar moet je ruimte maken? Wat staat er in de weg wat jouw tijd vreet? Wat staat er in de weg wat je aandacht voortdurend vraagt? Wat staat er in de weg wat je leven vult? En dat je misschien naar de regel alles kan doen, maar dat je zegt, Jezus, als ik u werkelijk wil volgen, wat is mijn rijkdom die ik moet verkopen, die ik moet loslaten? Wat me in eerste instantie misschien wel pijn doet, me in eerste instantie iets kost, omdat ik niet precies weet wat ervoor terugkomt. Maar u belooft dat ik 100-voudig terug ontvang. En dat betekent niet dat er ineens nieuwe auto's komen. Het betekent, wat ontvang je terug naar wat die jongelingen vroeg? De volheid, betekenisvol leven. Dat ontvang je terug. Dat is de 100-voudige vrucht. En dat is ook wat blijft. Ze hebben ooit onderzoek gedaan, volgens mij, zei ik het pas geleden, dat spullen kopen levert de kortst mogelijke bevrediging op. Dus een marketingonderzoek was dat. Als je iets koopt, heb je daar gemiddeld op zijn max bij iets groots een dag echt het ultieme plezier van. De volgende dag zie je bij wijze van spreken al een mooiere. Of je ziet de buurman met een mooiere, of wat dan ook. Maar de bevrediging van spullen gaat heel snel weg. Weet u wat de langste bevrediging in ons leven geeft volgens marketingmensen? Is bijvoorbeeld vakantie. Tijd met dierbaren doorbrengen. Mooie ontmoetingen die je gehad hebt, die blijken veel langer te blijven hangen. Zijn vaak veel betekenisvoller dan spullen. Maar waar moet je ruimte maken? Waar moet je keuzes maken? Waar moet je zeggen, Jezus, als ik u wil volgen, waar wordt dat zichtbaar in mijn tijd? Dit is een vraag, denk ik, om heel eerlijk mee te nemen in je komende seizoen. Als ik u wil volgen, waar wordt dat zichtbaar in mijn tijd? Waar wordt dat zichtbaar in de keuzes die ik maak? En ook in mijn financiën, in mijn bestedingen, in mijn stille tijd, in mijn relatie met u. Oké, de laatste. Ik had kijken, ruimte maken. En de derde, die is bijna volgend op keuzes. Margot, die wees mij van de week op het verhaal van Jacob en Esau. En dat is een beetje blijven hangen. En je had een insteek. Ik heb ook nog een stukje voor deze preek bij gemaakt. Jacob en Esau. Jacob en Esau, tweeling, alleen Esau die was net iets slimmer, dus die kwam net iets eerder eruit dan Jacob. Ja, zou je maar gebeuren. Dat ene moment heeft wel desastreuze gevolgen voor Jacob, want daardoor is hij de tweede. En in de tijd van de Bijbel, als je de tweede bent, dan heb je niks. Want het eerstgeboorterecht ging naar de oudste, dat betekent dat hij alles erft. En de tweede niks. Waarom werd er niet verdeeld? Normaal gesproken waren er hele grote gezinnen. En als je hele grote gezinnen had en je verdeelde het, dan had niemand iets over en ging iedereen dood. Dus dat ging niet goed als je dan de kudde opdeelde. Dus wat gebeurde er? Alles ging naar de eerstgeborene en de rest moest hetzelfde stukje zien te redden. Dus Esau is net voor en Jacob heeft naast de pot geplast, zeggen we dan. Hè? Het is jammer, het is net misgegaan. Maar dat is de situatie van Jacob en Esau. Esau erft alles. Belangrijker nog, Esau erft niet alleen de spullen, maar Esau erft ook de belofte. Namelijk de belofte van God dat er een groot volk uit voort zou komen, dat de zegen in de toekomst vele malen groter zou zijn, en erft ook de belofte dat uiteindelijk Jezus geboren zou worden. In principe is dat wat Esau erft. Dat is zijn eerstgeboorterecht. En zijn hele leven als eerstgeborene was om in het spoor van zijn vader te gaan. En waardig te zijn de naam dat eerst geboorterecht op zich te nemen en dat te erven. Dat is het licht vanaf het begin, ligt het op het leven van Esau. En dan gebeurt het volgende. Bekend verhaal. Ik weet nog dat we dit ooit op de zondagsschool deden. En toen aten we ook linzensoep met elkaar. Dat is vies. Ze echt gewoon, echt. Ik kan me dat gewoon van die tijd nog herinneren. Ik weet me ook nog het lokaal waar we zaten. Ik denk namelijk dat ik misschien vandaag de dag wel lekker zou vinden. Maar voor kinderen van een jaar of acht, als je met linzensoep aankomt, maak je enorme indruk voor je zondagsschool. Maar het is een indruk die niet helemaal lekker is blijven hangen. Dus, maar daardoor wel dit verhaal. Ja, echt letterlijk kreeg ik een kopje linzensoep. Weet je, ja, oké. Okay. Idee. Maar daar staat er, ineens had Jacob soep gekookt. Linzensoep. Toen Esau uit het veld kwam en moe was, toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. En toen zei Jacob, jij hebt honger, hè? This is my moment. Jij wil soep? Dit is hoe onze kinderen het soms ook deden vroeger. Wil jij dat hebben? En Jacob zegt, geef mij dan je eerste geboorterecht. Dat wat jij erft, gaat dan naar mij. Verkoop mij dan je eerste geboorterecht. En Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Dit noemen we zelf medelijden, slachtofferrol. Ja. Wat moet ik dan nog met het eerste geboorterecht? Toen zei Jacob, zweer het mij eerst. En hij zwoer het. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Wat opvalt bij Esau, Esau leeft in het moment en niet in zijn toekomst. Esau is niet bezig met wat er aan zit te komen. Maar hij leeft in het moment. En hij leeft in het moment, ik ben moe. Ik voel me niet lekker. Ik heb het te druk. Het is allemaal zo moeilijk. En hij had in deze tijd kunnen leven waar we op korte termijn behoeftebevrediging willen. Ik ben moe, ik wil nu wat eten. Ik ben moe, ik wil nu slapen. En hij leeft in het moment. En is niet bezig met wat zijn keuzes van vandaag doen met zijn keuzes van morgen. Of met zijn, of wat hij zal oogsten morgen. Dit is wat ik weer een heel jaar ga proberen mijn leerlingen in HAVO 4 en 5 duidelijk te maken. Dat als je vandaag je huiswerk niet maakt, je straks die toets niet haalt, dan het jaar niet haalt en dan blijft zitten. En het leuke is, als oud-leerlingen komen, zeggen ze altijd, had ik het dan maar gedaan, hè, meneer? Ja, had het dan maar gedaan, inderdaad. Maar eigenlijk, wat zie je bij heel veel pubers, die leven, ja, maar ik ben nu moe. Ik heb nu geen zin. De zon schijnt nu. Wat kan mij nou schelen? Ik kan morgen ook nog huiswerk maken, maar dat denken ze dus elke dag. Ik kan morgen ook nog huiswerk maken. Dus de keuzes van vandaag, ze zijn niet bezig met wat de keuzes van vandaag doen met hun toekomst van morgen. Wie van de ouders herkent dit? Ja. En dan hopen we dat we zelf wat wijzer zijn geworden. Dat vinden we in ieder geval wel. Maar zo leven namelijk ook heel veel mensen vandaag de dag. Ons wordt geleerd om bezig te zijn met nu. En niet zozeer met wat dat voor morgen oplevert. En soms zit ons leven zo vol dat we leven in het moment. Ik ben nu te druk. Ik heb nu geen tijd. Nu past dat niet. Ik moet nu even aan mezelf denken. En we zijn niet bezig met wat dat voor de lange termijn soms oplevert. Esau verspeelt zijn eerst geboorterecht. En wat ik vandaag zou willen zeggen, wij kunnen onze zegen ook verspelen. Dat wat God op ons leven gelegd heeft, vanaf het moment dat je geboren werd, zoals dat ook bij Esau was, heeft God een plan en een bedoeling met je leven. Maar je kunt ook de zegen verspelen. De keuzes van vandaag bepalen ook de zegen van morgen op je leven. Ik heb het niet over zegen van auto's, rijkdom of wat dan ook, maar wat jouw leven voortbrengt. Wat ik vandaag aan mijn studie doe, bepaalt mijn baan van de toekomst. En wat ik daarin kan en welke richting uitga. Wat jij vandaag met jouw geestelijk leven doet, wat jij vandaag doet in het volgen van Jezus, bepaalt je mate van vruchtbaarheid over de jaren heen. Dit vinden we lastig soms, maar het is wel waar. Als ik vandaag begin met trainen voor de marathon en ik doe dat elke dag, kan ik hem over 10 jaar, dankjewel. Maar laat ik het zo zeggen, er komt een dag dat ik hem kan lopen. Maar er is één ding helemaal zeker. Als ik niet vandaag begin, is er geen moment dat ik hem ga lopen. De manier waarop je jouw geestelijk leven vandaag de dag serieus neemt, voedt, koestert en de keuzes maakt, bepaalt je zegen en hoe groot God kan zijn in je leven voor morgen, overmorgen en de tijd daarop. Dan gaat het dus niet van, ik moet mijn Bijbel lezen, ik moet naar die bidstond, ik moet in de gemeente zijn. Nee, ik wil me voeden, ik wil samen bidden, ik wil samen zoeken, ik wil investeren, want de zegen van morgen zal groot zijn dat God steeds groter in mijn leven kan worden op die manier. Maar oh, wat voel ik me vandaag toch soms moe. Net als Esau. Of druk, of geen tijd, of het past niet, of ik doe het nog wel een keer. Maar vandaag, de ruimte die ik vandaag maak, bepaalt de zegen van God voor morgen. En dit is echt een belangrijke boodschap. Voor mijn leven, voor jouw leven, voor ons leven. Want de jaren gaan voorbij bij Esau en Jacob. En dan ligt Isaac op sterven. En dan op slinkse wijze zorgt Jacob dat hij er eerder is dan Esau. En hij krijgt het eerstgeboorterecht, maar eigenlijk terecht. Want Esau had het verkocht, verkwanseld. Maar dan komt er iets wrangs. En maar gauw wees me op die tekst, het raakt me echt. Dan staat er in Genesis 27, staat er, en Esau komt dan bij Isaac en hij zei erop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij me nu 2 keer bedrogen heeft. Mijn eerste geboorterecht heeft hij mij afgenomen en nu heeft hij mijn zegen afgenomen. Verder zei hij, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Dat is wrang, hè? De man op wie alle zegen rustte, alles zou erven, zegt op dit moment, is er nog iets voor mij? Ik heb er geen keuzes naar gemaakt. Ik heb er niet naar geleefd. Ik heb er eigenlijk nooit rekening mee gehouden. Is er dan nog iets voor mij? En wat me opvalt in dit stukje, hij geeft Jacob de schuld. Komt door Jacob. Jacob heeft me bedrogen. Jacob heeft dat weer geregeld. Het is allemaal de schuld van Jacob. Maar had het zelf verkocht? En vaak zijn wij zo goed om onze omgeving te blamen. Onze omgeving waarom we geen tijd hebben. Ja, maar ik kan me geen tijd voor, het is zo druk. Jij bepaalt je prioriteiten. Niemand anders. Ja, maar ik ben zo, we blamen onze omgeving. We blamen onze omstandigheden. We blamen onze baas. We blamen onze partner. We blamen onze kinderen. Maakt niet uit, zo druk met mijn gezin nu. En dit en dat en dat en dat en dat. En de tijd loopt en loopt en loopt en loopt. Zal ik je 1 ding zeggen? Het wordt nooit rustig. Het wordt echt nooit rustig. Wij dachten dat we druk hadden toen we kleine kinderen hadden. Man, kom nou eens bij ons. Helemaal uitgeput, 2 weken lang afgebult door mijn dochter daar in dat huis. Nee, maar laten we toch eerlijk zijn. Het wordt toch nooit rustig? Het wordt zo rustig als de keuzes die jij maakt. Want er wordt altijd een beroep op je gedaan. En we kunnen onze omgeving blamen. Of we kunnen gaan staan en onze keuzes maken met wat we belangrijk vinden. Jij bent verantwoordelijk voor wat God door je leven wil doen. We hebben een crash meegemaakt die invloed had op onze bediening. En velen weten daarvan, maar onze bediening eigenlijk stopte. Maar de keuzes daarna bepaalden of de bediening terug kon komen of niet. We waren onze gemeente kwijt, onze bediening kwijt, zaten op de achterste rij, Joshua. Zeiden toen, dit doen we nooit meer. God had een ander plan en nodigde uit om opnieuw in te stappen. En de keuzes van dat moment had ook kunnen zijn, we gaan nooit meer naar een gemeente toe. We zijn teleurgesteld, mensen hebben ons pijn gedaan, we zijn er klaar mee. We gaan lekker carrière maken, gaan rustig aan doen, dat kan. Hadden wij hier in ieder geval nu niet gezeten. Of hadden we kunnen zeggen, God, opnieuw. We gaan u volgen. En dit wat we doen kost tijd. Het kost ons. En vele anderen in deze gemeente. Maar ik gebruik even. Weet je, dit vult een deel van onze week. Het kost ons avonden. Het kost ons tijd. Maar het komt honderdvoudig terug. En er zijn een heleboel anderen hier. Waar het avonden kost. Waar het tijd kost. Waar je zaait in de gemeente. Waar je zaait in je eigen geestelijk leven. En het kost je tijd. En het kost je energie. En het kost je dat je iets anders niet kan doen. Maar het levert ook hierop. Want we begonnen ooit met een paar mensen. En kijk waar we nu mee zijn met elkaar. Jij bent verantwoordelijk voor wat God door je leven wil doen. Je keuzes van vandaag. En hij zegt, is er dan geen zegen voor mij? En eigenlijk in het leven van Esau, hij krijgt wel een zegen. Maar de zegen wordt nooit meer zo groot als dat hij ooit was. Dat is wrang als je kijkt in het leven van Esau. Wat er op hem lag en wat eruit voortkomt. En God is genadig, begrijp me goed. Maar je kunt van iemand die nooit getraind heeft, ook niet binnen een week een professioneel marathonloper maken. God zegt ook, volg mij. Loop met me mee, laat me je trainen. Jezus maakte van zijn discipelen ook niet van de een op de dag krachtelijke discipelen. Hij zei, volg mij. En 3 jaar lang liepen ze met hem mee, gaven ze hun tijd en keuzes. En het maakte hen krachtig. Is er dan geen zegen voor mij? Weet u, wat als Petrus en Johannes gezegd hadden, ik heb geen tijd. Toen Jezus bij hun boot stond. Kom nu niet zo uit. Volgende week kom ik. Volgende week. Dan, of aan het eind van het seizoen, als er niet zoveel vis meer is. Dan heb ik ruimte. Dat was het moment om te stappen en in te gaan. En ze gaven hun boot op, gingen achter Jezus aan. Maar wat als ze gezegd hadden dat ze geen tijd had? Wie had de eerste gemeente gestart? Wat als Timotheus, een jonge man, gezegd had, maar ik wil eerst even carrière maken. Toen Paulus hem riep om met hem mee te gaan, zei Timotheus, dit is je tijd. Ja, maar Paulus, ik ben nog hartstikke jong, hè? Ja, zei Paulus, daarom. Ja, maar ik heb nu nog heel veel energie. Ja, zei Paulus, daarom. Nu heb je dat nog. Wat als Timotheus het niet gedaan had? Wie had de gemeente geleid? Wat als de missionarissen die deze kant op gestuurd werden, toen onze voorgangers nog in berenvellen hier rondliepen, als de missionarissen hadden gezegd, ja, maar in het zuiden is het veel warmer. Het is eigenlijk veel lekkerder. Zijn ook mensen die Jezus niet kennen. Maar kan ik wel lekker aan de zee zitten? Nee, ze gingen het woeste Germania in waar velen de dood vonden. Wat als zij niet gekomen waren deze kant op? Ze hadden gezegd, ik heb even geen tijd. Niet nu. Als ik straks 60 ben, dat lukte niet, want de meeste mensen werden geen 60 in die tijd. Wat als we het uitstellen? Wat? Kennen we allemaal Billy Graham? Man die mee vele mensen tot Jezus geleid heeft. Duizenden, honderdduizenden mensen. Maar het begon toen hij als jonge man op een bijbelschool zat. En dat verhaal raakt me iedere keer. Is dat hij met zijn bijbelschool ging op bezoek in het huis van John Wesley. Wie kent het John Wesley niet? John Wesley is een prediker in Engeland die een enorme opwekking daar heeft meegemaakt. Waar hele steden veranderen, hele culturen veranderen, gevangenissen leegliepen. Die had dat teweeg gebracht. En op die bijbelschool leerde Billy Graham over John Wesley. En die was inmiddels wel overleden en leerde over die opwekking. En ze gingen dat huis bezoeken. Ze gingen kijken waar die gewoond had en daar kregen ze een stukje les over. En vervolgens gingen alle studenten terug de bus in. En terwijl de leraar telde, kwam hij erachter, ik mis er één. En hij ging terug het huis in, want hij miste Billy. Weet je waar Billy was? Billy zat op de kamer van John Wesley, op zijn knieën, voor het bed. Hij riep maar één zin, Lord, do it again. Doe het opnieuw. Heere, doe het opnieuw. En zo zat hij en herhaalde die zin, Heere, doe het opnieuw, doe het opnieuw, doe het opnieuw. Wat als Billy Graham had gezegd, ik heb geen tijd. Ik denk dat God mensen zoekt die net als de Petrus, Johannes, de Timotheus, de missionarissen en de Billy Grahams vandaag de dag zeggen, Heer, doe het opnieuw. Ik ben beschikbaar. Ik wil kijken naar u als de grote God. Ik wil ruimte voor u maken, zodat u groot wordt in mijn leven. En ik wil keuzes maken die mijn erfdeel bewaken in mijn leven. Die zorgen dat het niet geroofd wordt. Als we iets nodig hebben van vandaag, als de wereld in brand staat en misschien nog wel veel meer in brand komt, als we iets nodig hebben van vandaag, is het mensen die niet zeggen straks, of een keer, maar we hebben mensen nodig die ruimte maken. Zeggen, Jezus volgen mag me alles kosten, Heere, wat moet ik loslaten? Welke prioriteiten moet ik stellen? Heere, doe het opnieuw. Doe het opnieuw. Hoe groot God zal zijn in de komende jaren is ook afhankelijk hoeveel ruimte zijn gemeente maakt. En hoeveel ruimte jij en ik maken in ons leven. Hoe we kijken, hoe we ruimte maken en hoe we kiezen. En misschien betekent wel dat God dingen in je gedachten gaat brengen. Geef dat op. Geef dat op. Maak ruimte voor mij. Maak keuzes die staan. En dan gaat er iets gebeuren. Zo'n moment bidden. Heer Jezus, u was best pittig tegen deze jongeling. Maar ik denk, Heere, dat u ook zag hoe jong die was. Hoeveel potentie er was. Hoeveel energie die nog had. En nu zag hoeveel er in hem verborgen was. En u kijkt naar ons. En u ziet in ons zielen. Zielen van mensen die ons pad kunnen gaan kruisen. U ziet in ons zielen die geraakt kunnen worden door wie we zijn, door onze bediening, door dat wat u door ons leven heen wil doen. U ziet zegen in ons leven. Die misschien vandaag nog niet zichtbaar is, maar gevoed moet worden. Gekoesterd. Verzorgd. Begoten met water. Bemest. En zo zie ik dat echt. Er is in alle levens hier, er is een zegen die God in je leven heeft. En God roept je op om het te begieten, te bemesten. Laat het niet uitdrogen. Laat het niet verwilderen. Laat het niet sterven. Maar maak ruimte. Haal het onkruid weg eromheen. Kijk ernaar. En dan ziet het misschien zo klein uit, maar zie de boom die het kan worden. En maak keuzes. Heer Jezus, en u zegt dat tegen ons allemaal, ook naar mijn leven. Ik verlang zo dat u zo mega groot in onze levens zult zijn. Ik verlang er zo naar dat u zo mega groot zult werken. Heer, zoals Billy Graham ooit zei, do it again. Toen hij keek naar de zegen van John Wesley. Heer, en wij misschien vandaag omkijken naar de zegen van bijvoorbeeld een Billy Graham. Heer, dan hoop ik dat in ons hart diezelfde zin zal komen. Lord, do it again. Heer, doe het opnieuw. Gebruik mij. Gebruik mij. Hier ben ik. Heer, ik bid dat we u zullen gaan volgen. Niet alleen volgens de regels. Maar door op te geven. Los te laten. Ruimte te maken. En ik ga je een moment gewoon de kans geven om je persoonlijk gesprek met God te voeren. Moment dat je misschien tegen God uitspreekt, misschien wel opnieuw, Heere, ik wil u volgen. Ik wil achter u aan. Ik wil keuzes maken. Ik wil niet lauw zijn, maar ik wil brandend zijn vol vuur. Ik wil scherpte brengen in mijn keuzes, in mijn kijken en in mijn ruimte. Man, er moeten dozen mijn huis uit. Ik wil je vragen, als je dat wil, gewoon te gaan staan voor het aangezicht van God en dat gesprek met God te voeren. Jezelf niet toe te wijden, jouw woorden te zeggen, hier ben ik opnieuw. Ik volg u, ik geef u alles wat ik heb. Misschien kunnen we dadelijk zingen, Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, dit is mijn verlangen. En Heer Jezus, we nodigen u uit om uw wil in ons te doen. En Heilige Geest, ik bid dat u begint te spreken. Heer, ook de dingen die we misschien wel los moeten laten. En niet omdat God je iets af wil nemen. Maar omdat God ruimte zoekt om iets groters te geven. Iets mooiers teweeg te brengen in je leven. Dus als je voelt dat de Heilige Geest je dingen vraagt om op te geven. Is het niet dat hij je wil dwarszitten en iets weg wil nemen. En je iets af wil nemen. Het is omdat hij ruimte zoekt om iets groters te brengen in je leven. Iets mooiers, een andere manier van kijken. En Heilige Geest, ik bid dat u begint te spreken in levens. Welke dingen misschien in de weg staan. Waar keuzes in gemaakt moeten worden. Misschien wel keuzes in tijd. Keuzes in het opnieuw begieten van het geestelijk leven. Keuzes misschien wel op het gebied van financiën. Keuzes in ons leven. Heer Jezus, ik bid dat u daarin begint te spreken. Heer, omdat u ziet de zegen die in de toekomst ligt. U ziet de zielen die in onze levens verborgen zijn. U ziet de kracht van uw koninkrijk die in ons leven verborgen is en naar boven kan komen. En ik bid, Heer, dat we geen Esau zullen zijn. En eigenlijk de blik op onze zegen zullen verliezen. De blik op ons erfrecht zullen verliezen. Maar ik bid dat we het zullen zien. En dat we eraan vast zullen houden. Zoals Paulus zegt, dat we zullen jagen naar die prijs. Er achteraan zullen gaan. En ik bid dat we voor het komende jaar gewoon de tijd zullen nemen om te begieten, te bemesten. Tijd te maken en ruimte te maken. En Heilige Geest, ik bid dat u daarin spreekt, Heer. In Jezus' naam. Amen. 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 En ik nodig je echt uit om daar serieus ernst mee te maken. Als dingen in je gedachten komen op te geven, geef ze op. Als je voelt dat God zegt, hey, maak daar keuzes in. Zet dat in je agenda. Maak dat scherp om dat ook echt te doen. Want anders is dit een momentum alleen maar. Maar ik hoop dat het een start is. En dat we van daaruit verder gaan.